Goedemiddag. Ik wil u graag de liturgie van zondagmiddag 1 juli 2007 voor willen lezen. Uit de serie van Vreemde Verhalen. Het thema is ruimte. De tekst is uit Genesis 26, vers 22. We beginnen na de mededelingen met het zingen van gezangen 463, vers 1, 4 en 5. O Heer, die onze Vader zijt, die u ook op de achtergrond hoort spelen. En na votum en groet zingen we Psalm 86, vers 5 en 7. Gij zijt groot en zeer verheven. Na gebed hebben we de schriftlezing. En het is dus inderdaad zoals vermeld uit Genesis 26, vers 12 tot 22. Na de verkondiging zingen we Psalm 118, vers 1, 2 en 5. Laat ieders Heeren grote goedheid prijzen. Daarna zingen we gezang 21, vers 1 en 7. Alles wat adem heeft. Ik zal het nog één keer voorlezen. Gezang 463, vers 1, 4 en 5. Psalm 86, vers 5 en 7. Psalm 118, vers 1, 2 en 5. En gezang 21, vers 1 en 7. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag, zusters en broeders, meisjes en jongens, gemeenteleden en gasten. Hartelijk welkom in deze dienst. Een gecombineerde dienst van de Christelijk Gereformeerde en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. Ook een groet en welkom voor degenen die nu of later met ons meeluisteren. De voorganger in deze dienst is dominee De Jong van de NGK. In deze dienst is er één collecte. Deze is bestemd voor de diaconie. De organist is vanmiddag Simon Kadijk. In de voorbeden en dankzegging is vanmorgen in de CGK aandacht geschonken aan het gezin van Lopke en Eljekim Hessels in verband met de blijde geboorte van hun zoon Tijmen. De zending en evangelisatie in deze vakantieperiode. En met name ook Laura de Jong in het verre Afrika. En de camping evangelisatie en vakantie bijbelschool in deze periode. De kerkenraad van de CGK deelt de gemeenten mee dat Sander Wever en Annelie Moret de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk hebben aangevraagd. Indien geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging plaatsvinden, zo de Heere wil, op donderdag 5 juli aanstaande om 19 uur in het kerkgebouw van de NGK. CGK natuurlijk. Ik moest naar het briefje van de NGK schakelen en dan flapt het er zomaar uit. In deze gemeente is vanmorgen bij de voorbeden gedankt voor de geboorte van Hanne van den Berg, dochter van Bert-Jan en Ria. Is ook gedankt voor Johan Stolten, die vanmorgen weer in de kerk kon zijn. En is er gebeden voor Wil Waning, die op 9 juli een operatie tegemoet gaat. Verder is er gebeden voor de deelnemers aan de Oekraïne-reis. Zij vertrekken de komende week. We zullen nu zingen gezang 463... vers 1, 4 en 5. Na foto en groet zingen we Psalm 86, vers 5 en 7. Namens de kerkenraden wens ik u een gezegende dienst.
U hebt ongetwijfeld al begrepen dat het gaat om Psalm 86, vers 5 en 7, want 85 heeft er maar 3,5. Psalm 86, vers 5 en 7 zingen we zometeen naar foto met groet. Laten we nu eerst samen stil worden om die stille stem in het hart te horen. En als wij de stille stem in ons hart horen, dan weten we weer dat we kunnen en mogen zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand eenmaal begon. En deze God komt ons met deze woorden tegemoet. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij God samen vragen om een zegen over deze dienst. Vader in de hemel, we zingen het zomaar. U doet wonderen aan ons leven. Het lijkt een woord dat niet past in onze tijd en in ons leven. Want ach, wonderen lijken toch al lang de wereld uit. Maar niet als u op het leven van mensen en op deze wereld betrokken bent. U doet wonderen aan ons leven. U geeft ons meer dan wij kunnen verwachten. U belooft ons meer dan wij ooit kunnen vragen. U doet met ons meer dan wij voor mogelijk houden. En zo danken we u dat u het woord neemt in ons leven. En dat u met dat woord ons zo nabij komt, dat u het door uw geest in ons hoofd, in ons hart en op onze handen wilt leggen. Heer, laat dat woord zo bij ons binnenkomen. En alles wat dat in de weg staat, wilt u dat wegnemen. Geef dat uw woord het wonder aan ons leven mag doen. Dat wij geloven. Dat wij blijven geloven. Dat we gaan geloven. Dat we het in heel ons leven van u verwachten. Enkel en alleen om alles wat u hebt beloofd. Heer, kom ons zo tegemoet in deze dienst. Zegen ons, zoals we hier zitten. Zegen allen die op welke manier dan ook met ons meeluisteren, bij deze samenkomst betrokken zijn. Heer, kom met uw geest in ons midden. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. We lezen vanmiddag uit het eerste Bijbelboek, Genesis, en wel Genesis 26. Genesis 26, en daarvan lezen we de versen 12 tot en met 22. Ik lees dit Bijbelgedeelte in het kader van een nieuwe serie die ik begin en die ik de titel meegegeven heb, Vreemde Verhalen. En in die serie zult u van tijd tot tijd preken tegenkomen die over een bepaald Bijbelgedeelte gaan, wat misschien geen verband heeft met het voorgaande of met alles wat er verder op volgt. Het zijn dus een beetje losse preken. Maar het gaat om steeds weer om verhalen waarvan je denkt van ja, je komt het niet tegen in een kinderbijbel. Je komt het niet tegen in heel veel Bijbelstudies voor thuis. Het zijn van die verhalen waarvan je zegt, ze staan in de Bijbel. Maar wat mag ik ermee? Wat kan ik ermee? Wat doe ik ermee? Waarom legt God deze verhalen ons ook na aan het hart in zijn woord? Nou, een van die verhalen die ik op dat punt tegengekomen ben, is dit verhaal van Isaac. En dat wil ik nu met u lezen. Genesis 26, en dan begin ik te lezen in vers 12. En als u vandaag de tijd hebt, kunt u gerust ook het hele hoofdstuk nog een keer doorlezen. Want dit is het hart ervan, zou u kunnen zeggen. Genesis 26, ik begin in vers 12. Isaac zaaide in dat land, dat is bij de stad Gerar, en hij oogste nog hetzelfde jaar 100-voudig. Want de Heer zegende hem. En Isaac werd rijker en rijker, schatrijk werd hij. Hij bezat grote kudden, schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers op hem en daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham in der tijd hadden gegraven onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde. Het kwam zo ver dat Abimelech tegen Isaac zei, u kunt maar beter bij ons weggaan. U bent veel te machtig voor ons geworden. Toen vertrok Isaac en sloeg zijn tenten op in het dal van Gerar. En daar bleef hij wonen. De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaac weer op. En hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. Ook Isaacs knechten gingen in het dal aan het graven en zij troffen er een bron met helder water aan. Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaacs herders. Dat water is van ons, zeiden ze. Omdat hij daarover oneenigheid met hen had gekregen, noemde Isaac die bron Esek. Toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie. En hij noemde hem daarom Sitna. Daarna trok hij verder en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen oneenigheid. Isaac noemde hem Regoboot, want, zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden. Tot zover de lezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als we van Isaac iets mogen zeggen, dan is dat hij in de voetsporen van zijn vader gaat. Bijna letterlijk. Isaac is in de rij van de aartsvaders eigenlijk een onopvallende figuur. Hij klinkt steeds mee in het rijtje, Abraham, Isaac en Jacob. Maar probeert u nou eens voor uzelf antwoord te geven op deze vraag. Hoeveel verhalen over Isaac kent u? Van Abraham weten we Sodom en Gomorra, het offer van zijn zoon, dat hij geroepen werd. Van Jacob, de zoon van Isaac, weten we van Peniel en we weten van Bethel. We weten van zijn tocht naar Egypte. We weten van zijn zoon Jozef. Maar welke verhalen kunnen wij nou boven tafel halen als het gaat om Isaac? Tussen Abraham en Jacob valt Isaac een beetje weg. Alleen in hoofdstuk 26, waar we zojuist een gedeelte uit gelezen hebben, is Isaac de hoofdpersoon in het verhaal. In wat je verder over Isaac leest, heeft hij eigenlijk alleen maar een bijrol als zoon of als vader. Maar Isaac zelf komt eigenlijk in die verhalen nauwelijks in beeld. Hij is eerder entourage dan het middelpunt van de aandacht. En dan lezen we dus in hoofdstuk 26 het enige wat er dan echt over Isaac te vertellen is. En wie dat hele hoofdstuk dan leest, komt erachter dat het verhaal van Isaac eigenlijk een dubbel verhaal is. Eigenlijk wordt er niets nieuws verteld over Isaac. Helemaal niets. Zijn leven lijkt inderdaad sprekend op dat van zijn vader. Horen we in het leven van Abraham van hongersnood. Genesis 26 begint ook met hongersnood, waar Isaac mee te maken krijgt. Was er bij Abraham angst voor Abimelech van Gerar? Bang dat hij zijn vrouw zou inpikken? En daarom noemde Abraham Sara maar zijn zus. Hetzelfde overkomt Isaac hier. Hij ontmoet Abimelech van Gerar. En voor alle zekerheid zegt hij maar dat zijn vrouw Rebecca zijn zus is. Bij Abraham was het tussen Abraham en Lot, althans tussen hun beide herders, oneenigheid over de bronnen, de waterputten. Wat lezen we hier? Opnieuw een verhaal over oneenigheid over de put. Drie ervaringen van Isaac die sprekend lijken op de ervaringen van zijn vader Abraham. Goed, de accenten verschillen, maar in hoofdlijn zijn de verhalen eigenlijk hetzelfde. Deze zoon lijkt in alles sprekend op zijn vader. En het wordt eigenlijk nog eens een keer weer bevestigd ook in deze geschiedenis door het feit dat Isaac zegt, al die bronnen van mijn vader die dichtgestopt zijn, die maak ik weer open. En dan geef ik ze geen nieuwe namen, maar dan geef ik ze weer de namen die mijn vader er al aan gegeven heeft. En om niet meer overeenkomsten te noemen, Abraham was een gezegend mens. Isaac blijkt ook een gezegend mens te zijn. En dan denk je, waarom staan deze verhalen over Isaac in de Bijbel? Of misschien moet ik zelfs zeggen, waarom staat dit ene hoofdstuk over Isaac in de Bijbel? We hebben het allemaal al een keer gehoord. Het voegt voor ons gevoel helemaal niets toe aan wat we al eerder in Genesis hebben gelezen. Omdat God ons mensen kent. Daarom staat dit verhaal in de Bijbel. Het is zo verrukkelijk om dit te lezen. Want het vertelt ons eigenlijk dat een zoon op zijn vader mag lijken. En dat bedoel ik niet alleen dan psychologisch of fysiek, maar vooral ook op geloofsterrein. Soms krijg je wel eens het idee dat in onze tijd van individualisme iedereen zo bijzonder moet zijn in zijn geloof. Zo origineel. Dat je alles mag doen, maar vooral niet lijken op de vorige generatie. En zeker niet lijken op je ouders. Jij gaat alles beter en anders doen. Nou, de Bijbel vertelt ons dan het verhaal van Isaac en zegt, hoezo moet het allemaal anders? Isaac staat wel in het rijtje van die twee andere groten. Abraham, Jacob en Isaac daartussen. Omdat hij zo geweldig origineel was in zijn geloof. Omdat hij het allemaal anders en misschien ook wel beter deed. Zeker niet. Origineel was Isaac niet. Wat is dan zijn kracht geweest? Vasthouden wat je hebt. Schatplichtig zijn aan de vorige generatie. Dat verder dragen. Niet meer, maar ook niet minder. Gewoon doorgeven wat je zelf ontvangen hebt. En dat is al een hele job in het christelijk geloof. Dat je kunt overdragen en kunt doorgeven wat je zelf ontvangen hebt. Daar hebben soms mensen hun handen al aan vol. Daar hoeft niet zoveel bij, daar hoeft niet zoveel overheen te komen. Dat is al genoeg. En dat geldt zeker als er een generatie aan je vooraf gegaan is die groot en indrukwekkend is geweest. Abraham is natuurlijk wel de vader van alle gelovigen. Je zult maar een Abraham hebben als vader. Dat is net zoals die zoon van Cruijff. Die gaat dan ook voetballen. Maar hij zal op geen enkele manier maar in de buurt van zijn vader komen. Je zult maar zoon zijn van Johan Cruijff. Je zult maar zoon zijn van Abraham, de vader van alle gelovigen. Dan blijf je toch altijd in de schaduw staan. En dan zullen mensen toch altijd zeggen, ach, hij is de zoon van. En hoe vaak zeggen we dat nu al niet? Van elkaar en van mensen om ons heen. En dan zegt de Bijbel dus niet, wij poetsen Isaac maar weg. Nog beter gezegd, dan zegt God dus niet, ach, wat Isaac heeft in te brengen, dat was tussen Jacob en Abraham niet zoveel, laat maar zitten. Nee, Isaac komt daar tussenin omhoog. Om zijn trouw in het doorgeven wat hij zelf heeft ontvangen. In termen van tegenwoordig zouden we Isaac een soort tussenpaus noemen. Iemand die niet meer is en niet anders is dan een verbindende schakel. Maar halender is tussenuit. Nou, die plek heeft Isaac in Genesis 26. En zo laat Gods weg met Isaac zien dat God op een bepaald moment trouw weegt en waardeert. En dat het niet altijd groot en indrukwekkend en fors en anders en mooi hoeft te zijn. Maar dat simpelweg in de voetsporen van de vorige generatie gaan soms al meer dan genoeg is. Dat mogen we in ieder geval uit deze geschiedenis meenemen. God ziet Isaac staan. Ook Isaac naast Abraham en Jacob. Het tweede waar we de vinger bij leggen is de vijandigheid die wij hier in deze geschiedenis tegenkomen. Want Isaacs weg is zeker niet over rozen gegaan. Daar lijkt het aan het begin wel op. Hij krijgt 100-voudig vrucht. Nou, beter kun je het, zou je kunnen zeggen, niet hebben. 100-voudig, dat is echt 100%. En dat staat dan ook dat Isaac rijker wordt en nog rijker. Ja, schatrijk. Isaac is met recht een gezegend mens. Want het is God die hem dit allemaal geeft. En wat gebeurt er dan? Dan staan er mensen op die dat niet kunnen hebben. Die het niet verdragen. De Filistijnen, die onbesneden Filistijnen, die niet gelovige mensen, want daar staan die Filistijnen voor, die worden stinkend jaloers. Waarom heeft hij het zo goed? Wat doet die God met hem? En wat doet die God voor hem? Ze kunnen het niet hebben dat het Isaak goed gaat. Dat ze in het leven van Isaak God aan het werk zien. En ze nemen Isaak de bronnen af. En dat is een soort doodsteek voor kudde. En dat zal wel eens de doodsteek voor de rijkdom en de welvaart van Isaak kunnen zijn. Want als je de bronnen afsluit, heeft iemand geen toekomst meer. Ze draaien dus, zou je zo kunnen zeggen, de oliekraan dicht. Maar dat blijkt niet genoeg. Isaak blijft groot, rijk, rijker, schatrijk. En ze worden bang van hem. En Abimelech zegt, je kunt maar beter uit ons midden weggaan. Jij bent ons te machtig geworden. Het is alsof we hier de tonen al horen die later klinken in Egypte. Als ook de farao ontdekt, dat volk Israël wordt mij te machtig. Straks zullen ze zich aansluiten bij onze vijanden en dan blijft er van ons niets meer over. Dus zegt Abimelech, wegwezen hier. En Isaak moet vertrekken. Isaak moet plaatsmaken. Moet dus alles wat hij heeft in zoverre achterlaten dat hij alle zekerheden kwijtraakt. Goed, hij heeft veel. Maar die vastigheid van de bronnen, een plek om te leven en te wonen, is Isaak kwijt. Als zijn vader Abraham. Maar het bijzondere is dat die vijandigheid en het wegsturen van Isaak niet betekent dat het leven van Isaak dus inderdaad nu in de kiem gesmoord wordt. Straks zal nog blijken dat Isaak als het ware blijft bloeien. Kennelijk heeft Isaak andere bronnen die hem rijk maken dan de bronnen die de Filistijnen hebben dichtgegooid. De rijkdom van Isaak ligt ergens anders. Ik kom daar straks nog even op terug. Eerst even verder kijken naar die vijandigheid. Want dat is een bekend gegeven in de Bijbel. Dat waar mensen God aan het werk zien, daar is de duivel er als de kippen bij om dat tegen te werken en tegen te zitten. En ik vind het ook opmerkelijk dat het in de tweede generatie is. Bij Abraham hoor je dit niet. Maar Isaak, de zoon van, die moet eraan geloven. Die stuit op weerstand, die stuit op vijandigheid, die moet plaatsmaken, die wordt aan de kant geschoven. Die, zou je kunnen zeggen, krijgt van zijn omgeving geen kans om rijk te zijn in God. De tweede generatie. Je ziet het eigenlijk steeds opnieuw in de Bijbel. Dat de tweede generatie een invalspoort is voor vijandigheid en tegenstand. Isaak moet daar dus ook aan geloven. Een ander aspect is dat waar God bezig is, die vijandigheid als het ware als vanzelf begint. En dat is ook goed om mee te nemen. Ook in ons leven. Dat waar God bezig is in een gemeente, in het leven van een mens persoonlijk, dat je er dan als gemeente en als gelovige vergif op in kunt nemen, dat het lastig gaat worden. Dat er weerstanden ontstaan. Dat er tegenstand ervaren wordt. Hier wordt dat prachtig in beeld gebracht met die woorden Esek en Sitna. Die namen die Isaac geeft aan de bronnen die hem afgenomen worden. Esek, ruzie. Sitna, tegenstand. En Sitna, daar zit ook het woord Satan in. Het is daar ook van dezelfde stam afgeleid. Waar dus God bezig is, gaat Satan zitten vroeten. En neemt u één woord dan maar mee. Esek. Het is Hebreeuws. Maar het staat voor alle tegenstand die je tegenkomt van de kant van de boze. Ruzie. Oneenigheid. Elkaar in de haren vliegen. Elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Op de weg van de vijandschap komt u die bron van ellende elke keer weer tegen. En er zullen weerstanden zijn en tegenstand. De dingen gaan niet zoals je wenst. Het loopt niet zoals je zo graag zou willen. Je hebt het gevoel dat je door een zware moeras moet lopen om verder te komen. Vijandigheid duikt op waar God bezig is. Het is goed om je dat te realiseren. En nogmaals, je ziet het in de Bijbel ook steeds terug. Ik denk maar even aan het leven van Jezus zelf. Hij begint nog niet met zijn werkzaamheden. Of wie komt om de hoek? De Satan. Wou jij met God door het leven, daar zal ik eens even een stokje voor steken. De verzoeking in de woestijn. Op het moment dat Jezus vlak voor zijn kruisdood staat, komt de Satan nog even in volle heftigheid terug. Zou je dat nou wel doen? Denk jij dat jij zo met God in zee kunt gaan en dat je op God kunt rekenen? En dat Jezus dan zegt niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wat je van Jezus zegt, kun je van de kerk zeggen. De kerk is nauwelijks van de grond gekomen en Ananias en Safira duiken op. De leugen in de kerk. Waar je staat voor de waarheid, is de leugen het ergste wat je tegen kunt komen. Kortom, waar God bezig is, doemt de vijandigheid op. Soms van buitenaf, zoals hier, soms ook van binnenuit. En nu weet ik wel, gelovigen kunnen ook door hun eigen houding weerstand oproepen. Dus het is je zaak te onderscheiden. Wij kunnen ook zo drammerig en zeurderig zijn dat mensen inderdaad al afhaken, niet op het evangelie, niet op het werk van God, maar gewoon op ons. En dat mensen zelf weerstand oproepen is iets anders dan de vijandigheid die Isaac hier tegenkomt. Dit is een vijandigheid die gericht is tegen Gods werk. En het is goed om dat te onderscheiden. Onze houding of Gods inbreng, ons kerkelijk bezig zijn of het werk dat God in ons aan het doen is. Maar die vijandigheid, daar moeten we dus niet vreemd van opkijken. Ik kom bij het derde en laatste stukje. Dat cirkelt om dat woord ruimte. Het woord reoboot. De derde en laatste bron die Isaac aanboort. Voordat het zover is, zien we Isaac bijzondere bewegingen maken. Eerst wordt hij dus Gerar uitgezet. Vervolgens wordt hij uit die wadi of die rivier, die bedding, dat dal van Gerar gezet. En tot tweemaal toe moet hij zo plaats maken. En waar Isaac alle recht had om op zijn strepen te gaan staan. Die bronnen zijn van mijn vader. Deze bronnen heb ik aangeboord. Horen we daar helemaal niets van. Isaac maakt plaats. Hij gaat niet op zijn strepen staan. En dan kunnen we dat prachtig psychologisch verklaren en zeggen. Kijk, Isaac was al niet zoveel tussen die twee groten, Abraham en Jacob. En nou zie je het maar weer, hè? Het is ook logisch. Een slappeling is het gewoon. Een man zonder ruggengraat. Iemand die over zich heen laat lopen. Ja, dat wordt ook nooit een grote. Als je zo'n houding aanneemt in het leven. Als je altijd alle conflicten uit de weg gaat. Ja, dan kom je nooit ver en dan word je ook nooit iemand. Want je groeit juist over de tegenstand heen. Nee, Isaac is een slappeling, misschien een man van geweldloosheid. Nou, dat is allemaal prachtig, maar daar koop je dus helemaal niks voor in deze wereld. Duiven zijn leuk, maar je kunt maar beter een havik zijn. Nou, zo kun je wat gaan psychologiseren om het verhaal van Isaac hierheen. Maar dan lopen we aan het belangrijkste voorbij. Namelijk dat het hier niet gaat om wat voor karakter Isaac heeft. Of het een slap karakter is, of dat hij bang is voor conflicten. Wat Isaac hier doet, zijn steeds stappen zetten in geloof. Dat laat die derde bron zien. Isaac beleidt daar: nu heeft God voor ons ruimte gemaakt. En daar is het allemaal om begonnen. Dit is de grootheid van Isaac. Niet dat Isaac zijn eigen boontjes niet kan doppen. Maar hij gaat niks claimen. Hij gaat niet op zijn strepen staan. Hij neemt geen ruimte in door eigen toedoen. Maar hij laat zich ruimte scheppen. En welk mens kan dat opbrengen? Wie heeft zo'n groot geloof dat dat mogelijk is? Niet nemen waarop je meent recht te hebben, maar ontvangen wat God je gunt. En daar genoeg aan hebben. Die ontvangende houding is zeldzaam in de christelijke wereld. Is zeldzaam in de Bijbel. Is zeldzaam buiten de kerk. Wachten op God. En wachten op de ruimte die God je geeft. Jezus vraagt iets in die geest van ons in de bergrede. Waarin hij aangeeft dat wij ons niet moeten verzetten tegen iemand die kwaad doet. Of zoals het in de eerdere vertaling stond, dat wij de boze niet moeten weerstaan. Het klinkt wat anders. De een zegt je niet verzetten tegen iemand die kwaad doet. En het tweede, de eerdere vertaling zegt de boze niet weerstaan. Het laatste lijkt wat meer te gaan naar de Satan. De boze, met een hoofdletter als ik het zo mag zeggen. De nieuwe vertaling zegt dan: denk aan mensen die kwaad in de zin hebben en die kwaad doen. Daar moet je je niet tegen verzetten. Allebei is waar. Want achter die Filistijnen, daar in Genesis 26, zit meer dan alleen maar een mens die kwaad doet. Daar kom je de boze tegen. De boze die een mens niet gunt wat God hem wil geven. De boze die, zodra God bezig is, zich daartegen gaat verzetten. Maar dat gebeurt nooit zomaar, dat gebeurt altijd via mensen die het kwaad doen. En zo is dus allebei waar. De boze niet weerstaan, maar je ook niet verzetten tegen iemand die kwaad doet. Het is een houding van je hele leven in de handen van God leggen. Ook het kwaad dat je wordt aangedaan. Ten onrechte. Juist waar God bezig is in je leven. Ook God bezig laten blijven. En je niet door anderen daarvan af laten brengen. Oké, als jullie mij dit niet gunnen, dan doe ik nog wel een stap terug.
totdat God mij ruimte heeft gemaakt. Isaac liet daar iets van zien. Jezus roept ons daartoe op en heeft ten diepste dit natuurlijk zelf in zijn leven zichtbaar gemaakt. Als er één is die gezegd heeft, ik wil geen ruimte innemen die God mij niet geeft, is hij het geweest. Als er in één zichtbaar werd dat God aan het werk was en dat vijandschap toenam en groeide, is het in zijn leven geweest. En Jezus liet zich wegdringen uit deze wereld aan een kruis. Als er geen ruimte voor mij is op deze wereld, als God mij hier die ruimte niet geeft, dan wijk ik terug. En dan laat ik mij letterlijk uit deze wereld wegwerken. Hij deed dat in het vertrouwen dat God voor hem ruimte zou maken. En in de opstanding heeft Jezus die ruimte gevonden. Want God laat zich niet tegenhouden. En God schept ruimte. Ook als wij geen ruimte meer zien en als wij geen kansen meer hebben. Door de dood heen, door het water heen, door onmogelijke situaties heen, schept God ruimte voor mensen. En dat zal hij ook voor ons doen. Als wij als Isaac soms een pas op de plaats maken, mag dat niet zijn vanwege een slap karakter of vanwege het feit dat wij conflicten liever uit de weg gaan. Maar dan mag het zo zijn, en dan kan het zo zijn, dat wij plaats maken voor een ander. Zelfs voor degene die vijand is van God en geloof en koninkrijk. Dat wij plaats maken voor die ander in het vertrouwen. Dat wij ruimte zullen vinden bij God. Dat is Isaac. En daarin liet hij ons iets zien van Jezus Christus. Daarin maakt hij iets zichtbaar van hoe het in de christelijke gemeente kan toegaan. Daarin maakt hij iets zichtbaar van hoe het toe kan gaan in de relatie tussen gelovigen en de wereld om hen heen. Liever drie bronnen terug dan één vasthouden. Want geloof, God zal ons ruimte maken. Amen. Wij zingen Psalm 118, daarvan vers 1, 2 en 5. En in die psalm komt die ruimte ook terug. Vers 2, ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde en bevrijdde. Hij deed mij in de ruimte staan. De Heer is met mij. Ik zal niet vrezen. Geen sterveling verschrikt mij meer. De Heer wil mij tot helper wezen. Ik zie op al mijn haters neer. Psalm 118, vers 1, 2 en 5.
Dan zal nu gecollecteerd worden voor de diaconie. Laten we samen bidden en danken. Vader in de hemel, wat is het herkenbaar wat Psalm 118 zegt. Soms worden ook wij benauwd van alle zijden. Soms vliegt ons aan wat we om ons heen zien. Aan ongeloof, aan vijandigheid, aan het feit dat leven met u verbonden wordt met spruitjesgeur, dat de mensen om ons heen openlijk vijandig zijn naar u toe en naar wat u allemaal doet en waar u allemaal voor staat. Het kan ons benauwen. En soms weten we ook niet wat we ermee aan moeten. Soms komen we het heel dichtbij tegen in ons eigen leven. Dat we het gevoel hebben geen ruimte te hebben. Maar dat we aan alle kanten klem gezet worden door de dingen die in ons leven gebeuren. De tegenstand die we ervaren, de vermoeidheid die we voelen. De twijfel en het ongeloof dat ons bekruipen. Heer, er is zoveel dat de ruimte uit ons leven wegneemt. En dan hebben wij het hier, zo lijkt het, nog relatief gemakkelijk. Dan hebben we het nog niet over onze broeders en zusters, die overal over deze wereld vervolgd worden, de vijandigheid soms aan de lijve ondervinden. Heer, wat is er veel benauwdheid. En wat kunnen wij dan verlangen naar de ruimte die u geeft? En dat is ons gebed vanmiddag. Dat wij persoonlijk, als gemeenten en kerken hier in Nederland en over heel deze wereld, Rehoboth kunnen zeggen. De Heer heeft mij, de Heer heeft ons ruimte gemaakt. En Vader, als we die ruimte niet zien, wilt u ons dan geduld, moed en geloof geven. Om het van u te blijven verwachten. En uit te zien naar het moment dat we ruimte krijgen van u. Dank voor het feit dat Jezus ons in dat geloof is voorgegaan.
En dat aan hem ook duidelijk wordt dat u niets en niemand laat vallen. Dank daarvoor dat wij in Jezus Christus grond onder de voeten hebben. Een basis die ons de ruimte geeft om te blijven verwachten. Heer, help ons die moed en dat geloof op te brengen. Help ons zo met lef in deze wereld te staan en te spreken van u en zichtbaar te maken wat u in het leven van mensen doet. En help ons zo ruimte te vinden. Zegen ons zo ieder op onze eigen plek. Ga met ons en geef ons wat we ieder op onze eigen manier nodig hebben. Dank dat wij onze broeder Isaac een beetje hebben mogen leren kennen. Dank voor het feit dat u hem een plekje gegeven hebt in die lijst van mensen die met u door het leven gegaan zijn. Dank dat wij hem hebben mogen leren kennen. Dank voor wie hij is en geweest is, in zijn trouw en in alles wat hij heeft doorgegeven van vader Abraham aan zoon Jacob. Dank voor alle trouw die er in deze wereld op dat punt is. En Heer, breek alle vijandschap, alles wat de komst van uw rijk tegenstaat, breek dat af. En kom met uw zoon in alle heerlijkheid. En laat zo eindelijk die hemel op aarde komen. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en daarna zingen we gezang 21 vers 1 en 7. Alles wat adem heeft, love de Heer. En ieder spreekt met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. In Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit het midden van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. De opstanding van het vlees. En een eeuwig leven.
Wij krijgen de zegen mee om zelf ieder op onze eigen plek tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.
dat dan verbinden voor mensen.
Ja, dat vind ik ook al.